Wij gaan weer starten. Dus ook de mensen die thuis meeluisteren. We zijn er weer hier in de kerkzaal. Ik heb net voor de pauze beloofd dat er 1 of 2 vragen gesteld mogen worden. Wouter staat hier met een microfoon in de aanslag. Dus wie vindt het mooi om even een vraag te stellen? Moet wel uiteraard over de bergreden gaan. He, dus het mag niet elke willekeurige vraag niet. Maar als het te maken heeft met vanavond, is een vraag welkom. Is er iemand die, steek maar even je vinger op als je dat graag zou willen. Dan komt daar zit een broeder die een vraag wil stellen. Ja, je moet even hier langs lopen zo. Oh, 2 achter elkaar. Kijk, daar gaat hij.
De bergreden vinden we dus in Matteüs en in Lucas. Ik zat even bij Marcus te kijken. Maar komt die ook in Marcus voor? En wat zijn er kenmerken, de verschillen tussen de bergreden in Lucas en in Matteüs?
Kijk eens even, dat zijn de grote vragen. Ik kan daar niet heel veel over zeggen nu. Over Marcus heeft in ieder geval niet een gedeelte waar je de bergreden in herkent. Lucas heeft dat dus wel, een hoofdstuk lang. Matteüs heeft 3 hoofdstukken. Er wordt ook wel gezegd, wat is de bergreden? Dat zijn die 3 hoofdstukken uit Matteüs. Maar er zijn ook veel uitleggers die zeggen, ja, dat is natuurlijk niet zo door Jezus gesproken. Matteüs heeft dat allemaal verzameld. Al die losse uitspraken van Jezus heeft hij verzameld. En in een mooi geordend geheel samengebracht. Dus dat is al een visie op de bergreden. Die niet per se helemaal fout zou zijn, hoor. Want je kunt tot op zekere hoogte kun je dat natuurlijk gewoon als bijbellezer zien. Dat er in Matteüs 5 tot 7 heel veel bij elkaar staat. Wat bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie in een kleine gedeelte staat. Maar verderop, in Lucas 11 bijvoorbeeld, daar wordt over het gebed gesproken. En er komt ook weer een hele passage voor uit de bergreden. Dus dat geeft aan dat het is in ieder geval het onderwijs van Jezus. Matteüs heeft het zo vormgegeven. En ik heb geen behoefte om te zeggen dat dan niet waar is. Maar je zou kunnen zeggen, Matteüs heeft het vormgegeven naar een duidelijke reden die op een berg is gehouden. En die ook afgesloten wordt met toen hij deze woorden gesproken had. Toen waren de mensen zeer verbaasd. Verschil tussen Lucas en Matteüs? Lucas is wat korter. Matteüs is wat langer. Een heel interessant verschil is de eerste zin al meteen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Daar staat in de vertaling van 1951. Zalig de armen van geest. Dat is Matteüs evangelie. Lucas evangelie, zalig de armen. Dus niet de armen van geest. Nou, daar kun je al een heel verhaal over vertellen met elkaar. Armen van geest is een wat meer spirituele verklaring. Het is ook op een berg. Dus dicht bij God, arm van geest. En Lucas, vlakte, die kijkt wat horizontaler, zou je kunnen zeggen. Die zegt, zalig de armen. Dat is de bevrijdingstheologie, die heel veel aandacht heeft voor de armoede. Die heeft meer met Lucas dan met Matteüs, zou je kunnen zeggen. Matteüs, die vergeestelijkt meer dan Lucas dat doet. Dat is even een verschil in interpretatie. Het is duidelijk dat in Matteüs armen van geest staat en in Lucas alleen armen. En dat geldt ook voor de paar van de volgende zaligsprekers. Dus dat is even een verschil die je kunt opmerken. Ook een interessante verschil. Ik kom komende zondagmiddag in Enschede preken. Welke Enschedeërs zitten hier? Even. Dat is Enschede, hè? En dat is Enschede. Ik geef al even iets weg van de preken van zondagmiddag in Enschede. Want dan gaat het over het werk van de Heilige Geest. En wat een beetje jammer is, vind ik persoonlijk aan de bergreden, is dat het eigenlijk nergens over de Heilige Geest gaat. Ik zou het zo mooi gevonden hebben als Jezus volop gesproken had over de Heilige Geest. Maar in Matteüs 5 en 7 doet hij dat niet. In Lucas, maar dan hebben we het over Lucas 11, daar komt een zin voor die ook in de bergreden voorkomt. Namelijk, zoek en je zult vinden, vraag en je zult ontvangen. Klop en jou zal worden opengedaan. En daar wordt er in het Matteüs even gezegd. Hoeveel te meer zal een vader zijn kind geven wat hij vraagt? De vader geeft het goede, staat er in Matteüs. In Lucas 11 staat de vader geeft de Heilige Geest. Dus even een beetje een spoiler eigenlijk voor aanstaande zondag. Dus dat wordt een beetje de kern van de preek. Dat het gelukkig dus toch ook over de Heilige Geest gaat. De Heilige Geest, dus het goede, wordt bij Lucas vertaald met Heilige Geest. Dat is op zich ook weer heel mooi om over na te denken. Hè? Overal waar over het goede wordt gesproken, zou je dus ook Heilige Geest kunnen invullen. Nou, dat even als reactie op die vraag. Er is natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Ik stel voor dat we het even bij... Ik had beloofd 1 of 2 vragen. Ik stel voor, we houden het bij 1 vraag. Want ik heb... Ik hoorde al even in de wandelgangen, jullie kunnen die hele PowerPoint-presentatie kun je downloaden, dus je weet hoe lang die er nog is. Sommigen weten dat in elk geval. En dus dat gaan we niet helemaal redden vanavond, maar dat geeft ook helemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik ergens een stukje vergeten ben van de... Maar die is gewoon helemaal weggeraakt. Namelijk de vraag, wat is de bergrede nou eigenlijk? Maar dat meng ik even nu in wat ik nu ga vertellen. Ik wil nu met jullie die vraag stellen, hoe moeten wij die bergrede nou eigenlijk lezen? En dan wil ik even iets zeggen over... ik gebruik even het woord spiritualiteit, omdat het mij na aan het hart ligt. Ik geloof dat wij heel erg behoefte hebben aan een spirituele hermeneutiek. En wie een klein beetje ingewijd is, met name in de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die weet dat een heel gesprek gaande is over nieuwe hermeneutiek. Hoe lezen wij de Bijbel? En hebben we het altijd wel goed gelezen? En moeten we het allemaal niet heel anders lezen? Nou, dat is allemaal interessant. Maar waar we volgens mij echt behoefte hebben, is niet zozeer die nieuwe hermeneutiek. Waar we echt behoefte aan hebben, is wat ik even een spirituele hermeneutiek noem. Spiritueel komt van spiritus, van de Heilige Geest. Hoe kunnen wij nou zo lezen dat de Heilige Geest daar doorheen komt? Heel veel hermeneutiek gaat natuurlijk over argument, 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 tegen argument, tegen argument, tegen. Hoe moeten we dit nou precies uitleggen? Allemaal behoorlijk rationeel, zou je kunnen zeggen. De Bijbel is niet bedoeld als een soort discussieboek. De Bijbel is een boek van ontmoetingen. God wil ons ontmoeten door de schrift heen. En wij gaan heel vaak met actuele vragen, actuele kerkelijke vragen of actuele ethische vragen, gaan we naar de Bijbel toe. En dan gaan we kijken, nou, hoe moeten we dit nou precies lezen? Dat noemen we dan hermeneutiek. Ik zeg niet dat dat fout is, maar ik zeg wel, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat wij een spirituele hermeneutiek hebben. Namelijk van dat we een beetje snappen, wat gebeurt er nou als wij echt zo willen lezen dat het ook ons leven binnenkomt? En helemaal bij de bergrede is dat natuurlijk van belang, hè? Want Jezus wijst ons een weg om te gaan. Maar hoe ga je die weg dan? Je kunt er natuurlijk eindeloos over lezen. Maar Jezus zegt aan het einde van de bergrede wel, als je deze woorden hoort, maar je doet ze niet, dan wordt je leven een ruïne. Het is best heftig, dat laatste woord van de bergrede is ruïne. Maar Jezus is daar vrij helder over. Je kunt het allemaal horen, je kunt er allemaal naar luisteren. Als je het niet doet, heb je er niks aan. Nou, die spirituele hermeneutiek, die heeft eigenlijk 3 stappen. Dus het woord spirituele hermeneutiek mag je ook vergeten hoor. Maar dat lezen, luisteren, leven, daar kun je wel onthouden in elk geval. Het staat hier ook op de liturgieborden achter in de kerk. Lezen, luisteren, leven. En doe het ook nog liefdevol. He, want we gaan niet kwaad de Bijbel zitten lezen. Tanden erin. Nee, liefdevol de Bijbel lezen. Liefdevol de woorden van Jezus op je af laten komen. En proberen die 3, we gaan er zo meteen ook even mee oefenen. Die 3 stappen steeds proberen bewust te zetten. Eerst lezen. Gewoon heel zorgvuldig lezen, wat staat er nou eigenlijk? Vaak denken we dat we al wel weten wat er staat. Ik lees mijn hele leven al in de Bijbel. En ik merk het met name als ik gewoon een boek lees over de Bijbel. Dus een theologisch boek of zo. Of een mooi vroom boek. Om een beetje verder te komen in mijn geloof. Dan staan er vaak citaten in uit de Bijbel. Die sla ik dan gewoon over. Maar ik weet toch al wat er staat. He, dat een beetje. Misschien herken je dat wel. Dat het zo bekend is geworden dat het gewoon langs je heen gaat. Nou, de eerste stap lezen is... lees nou zorgvuldig, aandachtig en herhalend. Laat deze woorden binnenkomen. He, want we hebben ook vaak de neiging om even dat woord te horen. En dan gaan we meteen met onze eigen gedachten aan de haal. En dat is niet oké. Oké, is lezen. Heel zorgvuldig is steeds maar weer lezen. Wat staat er nou precies? Heb ik echt gelezen wat er staat? Dan de tweede stap, luister. Dat is het moment waarop je gaat vragen, oké, maar wat wil de Heilige Geest? Want het woord is nooit zonder geest. Ook de bergrede is vanuit die optiek dus nooit zonder geest. Wat wil de Heilige Geest nou door deze woorden heen, door deze zinnen heen, tegen mij op dit moment zeggen? Dan merk je dat er een soort kanteling plaatsvindt. Het eerste is wel heel zorgvuldig lezen, wat staat er nou precies? Maar dan de volgende stap, die echt belangrijk is. Wat wil de Heilige Geest op dit moment tegen mij zeggen, door deze woorden heen? Waar verbindt hij deze woorden met mijn leven van nu? Dat is luisteren. Luister naar wat de Geest op dit moment tegen je zeggen wil. En de derde stap, leef. Dus gewoon dat je daadwerkelijk doet wat je gelezen hebt. Nogmaals, het einde van de bergrede, dat Jezus zegt, je kunt het wel allemaal gehoord hebben, maar je moet het doen. Dus die drie stappen, ik geloof dat het heel belangrijk is om die te oefenen voor jezelf. Ook als je de bergrede leest. Je mag je echt verheugen in het lezen. Heel veel informatie opdoen over de bergrede. Hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn. De volgende dia, daar zien we een mooie schemaatje staan. Ik hou nogal van schemaatjes. Daar staat ook even hoofd, hart en handen. Wat ik eigenlijk zeg is gewoon hoofd, hart, handen. Hoofd, gewoon goed lezen wat er staat. Hart, laat je raken. Wat wil de Geest nu tegen mij zeggen? Handen, breng het ook in praktijk. Er staan nog drie andere begrippen. Die laat ik nu even zitten. Overtuigingen, verlangens en praktijken. Maar dan even de studeerkamer, de binnenkamer en het dagelijkse leven. Het is hartstikke leuk, de studeerkamer. Misschien zitten we wel eens wat te weinig in de studeerkamer. Even als metafoor. Dat we te weinig met studie van de schrift bezig zijn. Er is misschien een tijd geweest dat we alleen maar aan het studeren waren. Ik denk dat we nu eerder in de tijd zitten dat er niet zo heel veel gestudeerd wordt. Er is niks mis met studeren. Dat is dat lezen. Maar laat dan ook het moment zijn dat je in die binnenkamer komt. En dat je vraagt aan de Heilige Geest. Heilige Geest, wat wilt u vandaag, nu, tegen mij, in mijn levensomstandigheden, door deze woorden heen, tegen mij zeggen. En dan in het dagelijkse leven dat in praktijk brengen. Nou, ik hoop dat die drieslag een beetje duidelijk is. Die kun je ook meenemen, ook als je zelf de bergrede leest. Stel je voor dat je inderdaad elke dag even die bergrede erbij pakt, met een papiertje erbij, en je leest dat, en je zegt elke dag van, nou, ik laat even één vers, of één zin, laat ik even speciaal op me afkomen, sta ik even wat langer bij stil. Ga ik even die drie stappen proberen te zetten. Gewoon oefenen. We gaan nu ook even oefenen. We doen het aan de hand van het vers waar Wouter net mee geëindigd is. Vers 3 tot 16. Ik heb zelf de indruk dat dat de basis van de bergrede is. Dat komt zo meteen wel terug. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen van, nou, Jezus heeft nou het belangrijkste al gezegd in vers 3 tot 16. Komt nog heel veel, maar hij heeft eigenlijk het belangrijkste al gezegd. En dat eindigt op het hoogtepunt, deze woorden: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus bij die woorden staan we even stil. We nemen even een stilte van een 3 minuutjes... Wouter zei dat hij het heerlijk vond dat ik even aan het piano spelen was. Omdat het net even een beetje contemplatief. Contemplatief, dat is een woord waar ik ook erg van hou. Dus even een contemplatief moment. Waarin je even voor jezelf, ook echt alleen voor jezelf, even probeert die 3 stappen te oefenen. Met deze uitspraak van Jezus. Ik lees hem nog 2 keer hardop voor om die woorden ook zo tot klinken te laten komen. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Ik hoop dat zo'n moment van stilte en proberen echt contact te maken met die woorden van Jezus een uitnodiging is om dat thuis ook zo te doen. Ik noem het graag een contemplatief momentje. Ik geloof ook, juist omdat die bergrede voortkomt uit die binnenkamer van Jezus. Hij is een nacht lang in gebed geweest en toen sprak hij deze woorden. Dus de beste plek om deze woorden te horen is een gelijksoortige plek. De binnenkamer, de nacht, de stilte waarin je alleen bent met de Vader. Ik ga door naar de volgende vraag. Vraag 5. Wat is de context van de bergrede? Dus de bergrede is een toespraak die Jezus heeft gehouden. Maar er gaat iets aan vooraf, er gaat iets achteraan komen. En daar proeven we iets van, door er eerst even bij stil te staan, dat Matthäus een aanloop neemt naar de bergrede toe. Ik heb er even gezegd al, het is de eerste grote toespraak van Jezus. Het eerste grote verhaal in het Nieuwe Testament. Want Matthäus is het eerste evangelie. En Matthäus neemt een aanloopje. In ieder geval vanaf hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 is de hemel open gegaan, is Jezus gedoopt. De geest is op hem neergedaald. Dat is eigenlijk ook de context van de bergrede. De geest is op hem neergedaald en daarna komt pas die bergrede. Hij is verzocht geweest in de woestijn, begin van hoofdstuk 4... Dus hij is al door de aanvechting heen gegaan. En dan staat er in 4 vanaf vers 12. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Dus daar Galilea. Onthoud die naam, zegt Matthäus eigenlijk. Als je goed oplet, dan kom ik daar in hoofdstuk 28 op terug. Galilea. En wat is er met Galilea aan de hand? Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cafarnaum aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat er gezegd is door de profeet Jesaja. Let op, Matthäus is hier aan het woord en hij doet zijn uiterste best om de Joodse lezers mee te krijgen. Dus een citaat uit Jesaja doet het dan altijd goed, om zo te zeggen. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Kijk, als wij Jezus waren geweest, dan zouden wij zeggen, wij gaan die bergrede, dat moet geen bergrede zijn, dat moet een tempelrede zijn. We gaan natuurlijk naar de tempel toe. Want daar zijn de belangrijke mensen, die moeten het verhaal horen. Dus in Jeruzalem. Vandaag zouden we in Kampen die rede gaan houden. Grapje. Nee, vandaag zouden we naar Groningen gaan. Want als je de kaart van Galilea van Israël ziet, dan zie je een... de meeste van jullie hebben daar wel een beeld bij waarschijnlijk. Galilea ligt helemaal bovenin. Is het Groningen van Israël. Dus ver weg. En het is het Galilea van de heidenen, nota bene. Dus in heidens gebied gaat Jezus vertellen over het koninkrijk van God. En dan zegt Jesaja, tenminste dat is het citaat wat Matthäus aanhaalt. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Dus Matthäus is bezig om het toneel klaar te zetten voor de bergrede. En hij zegt, mensen, er schijnt licht in de duisternis. Het volk dat in duisternis leefde, ziet een schitterend licht. En dan moet je eigenlijk meteen doorlezen. En dat licht dat zit daar dan zometeen op de berg. Hij is het licht voor de wereld. Dus dat is de context van de bergrede. Matthäus werkt er naartoe, naar die berg toe. En dan staat er ook nog, ook heel erg wezenlijk, vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Samenvatting van het hele evangelie van Jezus Christus. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus als je wilt weten waar het Jezus om te doen was, dan moet je maar één ding zeggen. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat is de boodschap. En dan roept hij leerlingen. En hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk. Hij geneest zieken, elke kwaal. Allemaal tekenen van dat koninkrijk, van die nieuwe wereld. Die bezig is zichtbaar te worden door Jezus heen. En allerlei mensen volgen hem. En dan staat er, toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en hij onderrichtte hen. Dus daar zit hij is het licht op de berg. Zegt Matthäus eigenlijk. Hij is het licht op de berg. Dus als je het licht wilt zien, moet je naar de berg gaan, moet je gaan zitten, moet je gaan luisteren naar Jezus. Dan zie je het licht. Dus dat is de context aan de voorkant, zou je kunnen zeggen. Aan de achterkant sta ik nou verder niet bij stil, maar dat zou je eens moeten lezen. Hoofdstuk 8 en 9, allemaal genezingen. Ja, dus het onderwijs en genezing, dat hoort bij elkaar. Er zit kracht in. Kracht van genezing, kracht van onderwijs. Het tweede waar we bij stilstaan als het gaat om de context van de bergreden. Het Matthäus-evangelie is opgebouwd uit 5 grote toespraken. Misschien heb je dat al eens een keertje tegengekomen. Misschien is dat echt nieuwe informatie voor je. Toen ik het voor het eerst ontdekte, vele jaren geleden, dat is boeiend. Het is ongelooflijk interessant dat Matthäus even, er zit een bepaalde opbouw in. En 5 grote toespraken. 5. Waar doet ons dat aan denken? Dat doet ons denken aan de Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie. De 5 boeken van Mozes. En Matthäus bouwt zijn evangelie op. Hij is bezig om iets te laten zien. Het is een nieuwe Mozes. Een nieuwe Torah. 5 grote toespraken die de structuur van dat evangelie bepalen. Eerste grote toespraak, bergreden. Tweede, de uitzending van de 12, hoofdstuk 10, hoofdstuk 13. Al die gelijkenissen van het koninkrijk, derde grote reden. Hoofdstuk 18, ook weer een hele lap onderbieden gezegd, onderwijs dat Jezus geeft aan zijn leerlingen. En Matthäus 24 en 25, een reden over de laatste dingen. 5 redenvoeringen. Een nieuwe Torah, een nieuwe wet, een nieuwe Mozes, een nieuwe weg om te gaan. Nou, dit kun je allemaal niet. Ja, het kan wel, je kunt het gaan uitmelken. Hè, van, wat gebeurt hier precies? Dat wordt ook een beetje speculatief, kan dat worden. Maar soms is dat wel even leuk om het even een beetje speculatief te laten zijn. Want als het 5 boeken zijn, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan valt de bergreden samen met Genesis. En Genesis is het absolute nieuwe begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en leeg. Aanvechting, verzoeking in de woestijn. En toen zei God, er moet licht zijn. Bergreden. Het is een beetje, dit is leuk, mooi om te horen. Of het echt waar is, of Matthäus het allemaal zo bedoeld heeft, dat weet ik natuurlijk niet heel zeker, maar het is wel mooi. Het is echt een nieuw begin. Bergreden is Gods nieuwe. God schept opnieuw een wereld. De nieuwe wereld. Het ligt eigenlijk allemaal voor het oprapen. God schept een nieuwe wereld. En Jezus vertelt erover in de bergreden. Koninkrijk van de hemel is Gods nieuwe wereld. Dus dat hoort ook bij de context van de bergreden. Dat het de eerste van de 5 grote toespraken is waaromheen Matthäus zijn evangelie heeft opgebouwd. Nog iets over de context van de bergreden. De bergreden is de bergreden van Jezus. Ik kwam een mooie zin tegen bij professor Van Brugge in zijn commentaar over Matthäus. Wij moeten met ons gezicht naar hem toegekeerd staan. En wat ik vind het heel boeiend en fascinerend en interessant dat er vanavond een bergreden is gehouden in Amersfoort. En ik vind het heel boeiend dat de bergreden zich in een zekere belangstelling mag verheugen. Ook onder mensen die niet geloven. En dat vind ik mooi. Het moet ook toejuichen volgens mij. Tegelijkertijd wil ik hier in ieder geval zeggen, en hè, tegen christenen zeggen, jongens, die bergreden, dat wordt echt helemaal niks als je hem losmaakt van Jezus. Dan is het een soort programma, dan is het een nieuwe wet, een lode last. Hè, want als je die bergreden even op je in laat werken, dan zou je gierend teruggaan naar de 10 geboden. Ik doe mij de 10 geboden maar. Dat is een stuk makkelijker. Maar Jezus komt met de bergreden. En dat is dus geen verbeterprogramma, het is geen nieuwe wet, het is geen lode last. En dat onthouden we alleen maar als we steeds erbij zeggen, de bergreden van Jezus. De bergreden van Jezus. Ja, als aan de voorkant van de bergreden staat dat Jezus de mensenmassa zag, dan moet je dat ook even op je inlaat werken. Jezus zag, hij keek ze allemaal aan, hij zag ze. En die mensen keken hem aan. En ze gingen om hem heen zitten. Dus je kunt de bergreden alleen maar echt horen als je Jezus in de ogen kijkt. Dus op het moment dat je iets in de bergreden leest en denkt, dat kan toch nooit je vijand lief hebben, ben je helemaal gek geworden. Dat kan toch geen mens opbrengen. Dat klopt, dat kan geen mens opbrengen. En maar Jezus kan het wel, hij heeft het gedaan. En Jezus kan het door jou heen doen. Dus altijd terug naar Jezus. Dus de bergreden zonder Jezus is een nieuwe wet. De bergreden zonder Jezus is een lode last. Dus dat hoort ook bij, een beetje een raar woord in dit verband misschien, maar dat hoort ook bij de context van de bergreden, dat het de bergreden van Jezus is. Ken Jezus. We moeten met ons gezicht naar hem toegekeerd staan. Hij is onze priester, onze leraar en onze koning. Hier is hij wel vooral onze leraar ook. Maar die leraar is ook onze priester. Die zijn leven geeft, die zijn leven offert. Hij is ook onze koning, hij is Heer. Dus dat hoort ook bij de context van de bergreden. En nog een stapje als het gaat om die context van de bergreden. De bergreden staat natuurlijk in het geheel van de Bijbel. Dus als je met die bergreden... Ik voel me wel eens een beetje schuldig als ik een tijd lang maar met één klein stukje Bijbel bezig ben. Ik heb een soort... Ik ben een soort van geprogrammeerd. Je moet de hele Bijbel lezen. Van kaft tot kaft. En ik heb één keer de hele Bijbel gelezen. Maar dat was voor een tentamen in Kampen. Het lukt mij niet. Dat zit niet zo in mij. Andere mensen wel hoor. Die kunnen dat wel. Dus daar zijn we ook verschillend in. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. Ik behoor niet bij die categorie. Ik vind het wel heerlijk om met de Bijbel bezig te zijn. Maar ik wil graag dan... Een stuk, een deel daarvan. Dat wil ik me heel erg in, zoals de bergreden. Maar ik voel me ook altijd een beetje schuldig om zo te zeggen. Ja, maar het is de bergreden. Ja, heb je wel eens gehoord van Romeinen 8? Klinkt het dan een stemmetje? Dat is ook heel belangrijk. Of Openbaring 21 en 22. Zet daar je tanden maar eens even in. Of het boek Job. Er is altijd dat stemmetje, is er. Nou, dat breng ik een heel klein beetje tot bedaren. Dat stemmetje door te zeggen, als ik dan zo met die bergreden bezig ben... Zoek dan wel naar verbindingen, naar andere gedeelten uit de Bijbel. Ik heb even een paar genoemd. Als je de bergreden een keer of 20 gelezen hebt... en je gaat dan de brief aan Jacobus eens lezen. Moet je eens opletten. En dan proef je hoe dicht Jacobus, de broer van Jezus... hoe dicht hij bij Jezus leeft. Dat is eigenlijk allemaal citaten uit de bergreden. Daar gaan je ogen voor open als je dan die brief van Jacobus leest. Of neem Psalm 1... Dat woord gelukkig, hè, waar de bergreden mee begint. Daar begint Psalm 1 ook mee. Hè. Het psalmenboek begint met gelukkig. Bergreden begint met gelukkig. Gelukkig de man die niet dat en dat, maar die wandelt in de weg van de Heer en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Kun je zo plakken op de bergreden. 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Hè, bergreden, 1 Korintiërs, een soort tweeluik. Hè, gaat op elkaar inwerken als het ware. Galaten 5. Over de Heilige Geest. Laat u leiden door de Heilige Geest. De vrucht van de Heilige Geest. Hè? Zaligsprekingen, 8 uitspraken. Leg daar de 9 elementen van de vrucht van de Geest naast. Romeinen 12. Hè? Ook een gedeelte van Paulus waar hij heel praktisch wordt. En je hoort daar ook zo een echo van de bergreden. Dat zijn manieren om de bergreden te laten klinken in het geheel van de schrift. En wat mij ook erg helpt om... De bergreden te zien als een uitgebreide, en je kunt het meelezen, zie de bergreden als een uitgebreide praktische uitwerking van andere Bijbelse uitspraken. Ik pak er even twee uit, Psalm 25 moet dat zijn. We hebben hier elke week Lectio Divina in de consistorie. En een tijd geleden kwam Psalm 25 langs. Had iemand anders uitgekozen. En ik was met de bergrede bezig. En dan gaat die bergrede gaat opeens in gesprek met Psalm 25. En toen zag ik van, dat gebed uit Psalm 25... dat is eigenlijk gewoon een gebed om die bergrede echt op me in te laten werken. Maak mij, Heer, Jezus, maak mij met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Dat woord didache van de bergrede. Want u bent de God die mij leidt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Het is een prachtig gebed om te bidden voordat je de bergrede gaat lezen. Want u bent de God die mij redt, Jezus. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Ook als ik merk dat die bergrede dingen van mij vraagt die onmogelijk zijn. Ik kan helemaal mijn vijanden niet liefhebben. Ik wil helemaal niet mijn linkerwang toekeren. Dat is allemaal onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Altijd terug naar Jezus. En de tweede die ik er even bij pak is Efeziërs 2 vers 10. Ben ik ook even, die staat ook op het papier met de bergrede. Dus die, als je daar gebruik van maakt, komt die elke dag terug. Dat doet wat met een mens hoor, om een tekst 50 keer langs te laten komen. Dan loop je het gevaar dat je gaat geloven wat er staat. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dat is toch prachtig? Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Dus hij heeft ons zo gemaakt, zo gekneed, dat dit de bedoeling is blijkbaar. We kunnen die weg gaan van de goede daden. Denk aan Matthäus 5 vers 16 waar Jezus zegt. Laat je licht schijnen, zodat de mensen jullie goede daden zien en de Vader eren. De goede daden die God heeft voorbereid. Nou, dat is ook een manier om de bergrede te laten resoneren binnen het geheel van de Bijbel. Nou, dat was vraag 5. De context, wat is de context van de bergrede? Dus ik hoop dat, dit is maar een klein stukje daar weer van. Ik hoop dat het je een beetje helpt om echt met die bergrede bezig te zijn. Even helemaal ook echt daarop gefocust. En dat je vanzelf merkt dat je ook een verlangen krijgt om de Bijbel ook op andere plekken weer open te laten gaan. Maar dat is dan vanuit een verlangen, niet vanuit het moeten. Want ik moet eigenlijk de Bijbel van kaft tot kaft lezen. Ik mag toch niet eenzijdig met de Bijbel bezig zijn. Hoe eenzijdig is die bergrede? Dat is een soort stemmetje. Maar focus je maar helemaal op die bergrede en ontdek dat er vanzelf een verlangen begint te groeien om de Bijbel ook weer op andere plaatsen open te doen. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus wat is de context van de bergrede? De zesde vraag, en wij leven nu 10 voor, dus ik ga er kort even iets over zeggen. Dan nemen we de zevende vraag maar gewoon mee naar de volgende keer. En de zesde vraag, voor wie is de bergrede bedoeld? Je zou hier kunnen zitten, goed, je zit hier omdat je graag met de bergrede bezig wilt zijn. Maar er zijn misschien ook mensen die het wel hebben gehoord of gezien. Dat je aan deze cursus mee kon doen. En die zeiden, ja, die bergrede, daar hoef ik helemaal niks mee. Die was echt alleen maar voor de 12 discipelen van Jezus. Die mensen daaromheen, die zaten op afstand te luisteren. Maar eigenlijk mochten ze niet meeluisteren. Dat is een soort beeld wat er wel is. Eigenlijk mochten ze niet meeluisteren. Het ging alleen maar om die 12 discipelen. Nou, wat ik dan op deze plek over zeg. Ik geloof inderdaad dat Jezus allereerst die 12 leerlingen in de ogen kijkt. Maar hij is zich zeer van bewust dat al die mensen meeluisteren. Dus voor iedereen is die bergrede bedoeld. Aan het eind zegt Matthäus niet voor niks dat al die mensen waren onder de indruk. Niet alleen de 12 leerlingen, de mensenmenigte was onder de indruk van wat Jezus zei. Maar in de loop van de geschiedenis, dat staat op de volgende dia, zijn er allerlei manieren geweest om de geldigheid van de bergrede te beperken. Want nogmaals, het is natuurlijk nogal wat Jezus vraagt. En dan gaan er allerlei radertjes draaien in onze hersenen. Die zeggen, misschien kunnen wij wel goede redenen vinden waarom deze bergrede niet voor ons bestemd is. Een van die redenen is bijvoorbeeld dat je zegt, hij gold eigenlijk alleen maar voor een bepaalde tijd. Dat heet in het Duits wel de Naerwartung. De gedachte dat Jezus heel snel terug zou komen. En dat er een soort heftig tijdperk was. En daarin hoorde deze ethiek van de bergreden thuis. Alleen maar voor die heftige periode dat Jezus bijna terug. Maar hij is niet teruggekomen. Dus die bergreden is niet zo relevant meer. Dat is een gedachte die door de eeuwen heen opgang heeft gemaakt. Een andere gedachte. De bergreden alleen maar voor de geestelijke stand in de kerk. Alleen maar voor de monniken. Alleen maar voor het klooster. Dus de kloosterlingen die hielden zich aan de bergreden. En de gewone gelovigen die konden uit de voeten met de 10 geboden. Dat was een tweedeling in de katholieke traditie die vrij bekend is. Ik heb erbij gezet de evangelische raden. Dus je hebt 10 geboden, daar moet iedereen zich aan houden. De evangelische raden, dat is ongeveer wat Jezus in de bergreden zegt. Dat is voor de hoogvliegers. Voor de mensen die meer willen. Dat is een gedachte die door de eeuwen heen geleefd heeft. Maar als je gewoon gaat lezen, dan snap je meteen. Waarom zou alleen een monnik zijn vijand moeten liefhebben? Het is raar om dat tot één categorie te beperken. En weer anderzijds, het is alleen voor het persoonlijke leven van christenen. Dus in de samenleving hoeven we er helemaal niks mee. Dat is ook een manier om de bergreden in te perken. Ik hou het nu even kort. Het is alleen een gezindheidsethiek. Dus mensen die zeggen van, ja, eigenlijk zegt Jezus maar één ding als het maar vanuit liefde komt. En dat klinkt natuurlijk best wel een beetje zoals wat we vandaag ook wel tegenkomen. Hè, als het maar van binnenuit komt. En dat de bergreden dat de hoofdboodschap is van de bergreden. Hè. Een gezindheidsethiek heet het dan wel officieel. Dat het, als het van binnen maar goed zit, dan maakt het niet zo heel veel uit wat je doet. Maar goed, als je de bergreden leest, dan snap je heel goed dat Jezus zeer concreet is. Hè, dus het gaat Jezus niet alleen maar om een gezindheid. Hoewel het wel een uitwerking is van dat ene nieuwe gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. En de vijfde, en misschien is dat nog wel de bekendste. Bergreden is eigenlijk alleen maar de kenbron van onze ellende. Als je wilt weten wat een ellendige zondaar je bent, lees dan de bergreden. Dat is Luther eigenlijk die dat zo gezegd heeft. En dat is misschien ook wel een van de redenen dat de bergreden, naar mijn indruk, een beetje in de marge van het gereformeerde kerkelijk leven is geraakt. Want ja, je leert, het is eigenlijk alleen maar een spiegel van je zonde. Dit hoeft natuurlijk ook niet, want dit kan helemaal niet. Het laat ons alleen maar zien hoe zondig we zijn. Maar dat is ook een manier dus om de bergreden in de geldigheid te beperken. Alleen maar om te ontdekken dat je dit niet kunt. En dat gelukkig Jezus het wel kon. En dat Jezus gestorven is voor jou niet kunnen. Nou, zonder nu te beweren dat dat niet waar is. Is dat niet de essentie van de bergreden natuurlijk. De bergreden zegt, er is een nieuwe wereld mogelijk. God is bezig een nieuwe wereld te scheppen en jij mag daarin meedoen. Hoe? Luister naar de bergreden. Dus voor wie is de bergreden bedoeld? Voor jou en voor mij en voor ons allemaal. En ik hoop dat jullie dat meenemen, want we gaan nu richting 10:00, we gaan nog één lied zingen zo. De zevende vraag, die ga ik volgende keer, daar ga ik gewoon mee beginnen volgende keer. Als je nog een vraag hebt en je geeft mij een briefje of je stuurt mij een mailtje, dan is er een kans dat ik daar ook wat mee doe volgende keer. Maar voor nu hoop ik dat je geïnspireerd bent om de komende tijd steeds maar opnieuw die bergreden te lezen. Nog even een Luther citaat. Luther die heeft ons geleerd van hoe je moet lezen. Hij zegt, je moet steeds maar weer lezen, steeds maar weer lezen, steeds maar weer lezen. En niet denken dat je met 1 of 2 keer het al wel weet. Dat is niet zo. Je moet steeds maar weer lezen. Immer treiben und reiben. Lezen und wieder lezen. Om toch even met Luther ook te eindigen. Maar we eindigen met het licht. Want we gaan een lied zingen over het licht. We zongen het in Enschede ook de eerste keer dat ik daarvoor ging over de bergreden. En toen viel me opeens op hoe geweldig naadloos dat lied aansluit bij de bergreden. Dus Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat gaan we zingen. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan. Het is ook een gebedslied. Dus daarmee eindigen we ook ons samen zijn. En straks wel thuis allemaal.